En we hebben wel wat afspraken gemaakt met z'n tweeën, dat we niet al te breedsprakig zijn, want voor het weet zijn we 3 uur bezig. En dat is nou weer niet de bedoeling. Dat we proberen met u rekening te houden. Want voor het weet krijg je een soort filosofische discussie waar u ook geen boodschap aan heeft. Nou kunt u met uw vragen proberen ons wel verder te prikkelen. Dus dat is ook wel fijn als u denkt, nou, ik zou het wel leuk vinden als Joep daar wat op doorgaat. Dus dan aan slot, laatste kwartier reserveren we echt voor het gesprek. Dus, maar laten we ook daar vooral een gesprek van maken. Dat we in gesprek blijven met elkaar. Dat vind ik het mooiste als dat lukt. Daar hebben Joep en ik ook afgesproken. We proberen er echt een gesprek van te maken. En ook om helder te krijgen, voor zover dat mogelijk is, want het is een enorm doorwrocht werk, waar je ongelooflijk veel denkers, filosofen, gedachtegangen tegenkomt. Het is enorm rijk. Ik kan het u van harte aanbevelen. Het is echt een ervaring om het boek te lezen. En je komt er enorm veel van te weten. Allerlei filosofen, Foucault, Bieri, die jij ook hoog hebt van de nachttrein naar Lissabon. Ik weet niet of je die filosoof kent. Hadot, Christine Bringeven, de filosoof, maar ook de zorgethiek komt langs. Er is een hele palet aan filosofieën die langskomen, waar Joep dan zijn visie op geeft. En daar proberen we vandaag achter te komen wat die visie is. Maar ik wil eigenlijk beginnen met jouw eigen verhaal. Want eigenlijk, dat viel me wel op. Je hebt het heel veel over persoonsvorming en zelfzorg, maar je praat niet heel veel over jezelf. Op een gegeven moment komt dat wel aan bod. Dan geef je iets prijs over je vader, die in de Tweede Wereldoorlog gevangen heeft gezeten. Over je moeder, die niet al te aardig behandeld is door de nonnen. En over jezelf, die op een manier steeds een soort behoefte had om hen te redden, zei je dan. En dan ben je filosoof geworden. Wat is dat verhaal?
Ja, mooi. Goedenavond. Dankjewel Arjo voor deze nauwelijks breedsprakige inleiding. ik ben heel... Ik vond het ook heel lovend wat je zei. Mooie dingen, dus ik ben... En u ook bedankt dat u met zoveel mensen... Ik zie een paar lege plekken. Dat is altijd erg indrukwekkend, maar de mensen zijn er gewoon. Dus... je zei een paar interessante dingen. Ik zal zo op je vraag ingaan. Je zei bijvoorbeeld dat je het spannend vond. En deemoed. Hè?
Ja.
Ja, dat heb ik ook wel een beetje met jou. Dus ik vind eigenlijk wel... wij zijn inderdaad collega's sinds een aantal jaren, maar op de een of andere manier hebben we nog niet de tijd en misschien ook vooral niet de moed gevonden om met elkaar serieus in gesprek te gaan. Dat is ook wel een beetje jammer eigenlijk. Dat hadden we ook wel eerder kunnen doen. Want een gesprek moet ook maar lukken.
Ja.
En dat moeten we eigenlijk een paar keer doen, oefenen. En dan ken je elkaars gewoontes, hoe je op elkaar ingaat en... Dus dit is voor ons ook echt wel een beetje een spannend experiment.
Ja.
Jouw vraag is best ingrijpend. Ik vind eigenlijk dat ik in mijn boek veel meer prijs geef over mezelf dan jij nou net zegt. Het is niet alleen over mijn ouders waar ik iets zeg, maar ik zeg ook regelmatig iets over mijn eigen kwetsbaarheid en mijn eigen impasses. Bijvoorbeeld in mijn studententijd duurde het heel erg lang voordat ik een beetje begreep waar filosofie nou eigenlijk over gaat.
Ja, dat zeg je ook, ja.
En dat was heel belangrijk, want ik had zomaar af kunnen haken. Dus een van mijn redenen om nog tot op hogere leeftijd in filosofie les te geven, is om jonge mensen te bemoedigen om erbij te blijven. En om die ontdekking van wat filosofie voor hen kan betekenen, om hen die ontdekking te laten doen en niet te vroeg af te haken. Ik had een hele goede reden om niet te vroeg af te haken, want mijn vader die wilde absoluut dat ik advocaat zou worden. Ja. Ik kom uit Tilburg, of all places. En daar was in 68 net een hogeschool opgericht, waarin je 3 vakken kon doen, rechten, economie en sociologie. En mijn vader wilde eigenlijk absoluut dat ik rechten ging doen. Want hij zei, als er series op tv kwamen van 2 advocaten waarin er uiteindelijk een beslissing moest vallen, had ik altijd het eerste de oplossing. En dan hij pas.
Okay.
Dus dan zei hij, weet je, jij doorziet het spel gewoon. En advocatuur is een goede baan. En je kunt goed kletsen. Je hebt dat in de vingers nu al. Dus het wordt een succes met jou. Maar ik leek mij zo ontzettend saai. Rechtenstudie. Dus ik had eigenlijk al als ik uit de klas gezet werd in de bibliotheek, een klein, ik ga niet te lang praten, een klein stukje gezien van wat filosofie zou kunnen zijn. Er lag een boekje van Banning over Marx. En die schreef van, je moet de wereld niet alleen maar begrijpen, maar om ook proberen te veranderen als filosoof. En toen dacht ik, ik moet de wereld veranderen, dat is één. En er lag ook nog een ander boekje over Wittgenstein. Dat was een genie. Die doordacht gewoon echt de ervaring als van, wat is nou pijn? Een begrip als pijn. Nou ja, voor een middelbare scholier is dat natuurlijk heerlijk praten in de kroeg. Hè? Ja. Wat heb jij nou als je pijn hebt? En zo, dat concept pijn, als dat filosofie is, hè, dan is het niet meteen medicijnen, maar dat is filosofie. En er stond er ook bij van, ja, hij was ook tuinman geworden. Dus ik dacht van, ja, als het mislukt in de filosofie, kan ik ook altijd nog tuinman worden. Ja. Dus dat hielp een beetje. Dus, maar ik had geen idee wat filosofie was. Dus ik ben filosofie gaan studeren en ik heb er een jaar of 6, 7, 8, 9 over gedaan. En het duurde maar en het duurde maar en ik begreep er niks van. En dat had eigenlijk twee redenen. Het eerste, ik was er niet geschikt voor. Ik had geen geduld. Ik had niet de zitvlees, discipline, talent misschien. In de jaren 70 werd filosofie ook heel slecht gegeven. Vooral door dominees. Dus het was eigenlijk vooral theologisch. En echte filosofie. Stond een hoogleraar en die las op dat moment een boek en over dat boek gaf hij college. Ja, dat kon een boek van Hegel zijn, een boek van Leibniz. Het eerste boekje wat ik las was Leibniz over het principium individuationis. Nou ja, ik begreep er helemaal niks van. Op dit moment is dat gelukkig heel anders. Hè. Nu wordt filosofie gewoon naar de student gebracht. En nu probeer je langzaam aan te kijken waar staan ze, op welk niveau zitten ze en hoe kunnen ze het beste begeleid worden om zelf te gaan leren denken. Het was niet de bedoeling om zelf te gaan leren denken. Maar, weet je, ik dacht, ik ga niet naar huis. Want dan moet ik die advocatuur in. Dat nooit. Dus op die manier ben ik toch in de filosofie terechtgekomen.
Ik had het even over de dominees. Je begrijpt dat ik deze vraag ook even stel aan jou. Maar had jij iets met geloof? Of had je moeder was met de nonnen opgegroeid? Ja. Maar was je een katholiek? Of,
Nou ja, zoals je dat straks al zei. Mijn ouders hebben allebei een hele slechte tijd gehad voor de oorlog. Dus mijn moeder komt inderdaad uit een internaat. Haar ouders wilden haar niet hebben. Dus zij heeft van 8e tot de 22e in een nonnenklooster gezeten. En de Pruisische nonnen, die toen in Tilburg skepters waren, die hadden eigenlijk maar één regime. Het breken van de wil van het kind. Misschien is dat wel interessant voor later. Omdat ik in de menselijke wil en in motivatie heel erg geïnteresseerd ben. Ik denk dat jullie hier vanavond gekomen zijn omdat je hier wilde zijn. Dat denk ik. Dat zou best kunnen, hè? Ik hoop het eigenlijk. Dus de wil is volgens mij een ontzettend belangrijk element voor ons mens zijn. Maar die wil van mijn moeder die was gebroken en daar heeft ze de hele leven lang last van gehad. Dus er was eigenlijk nooit een moment in haar hele leven waarop ze zelfvertrouwen had. Altijd keek ze weer naar mij van doe ik het goed, doe ik het goed. Daar werd je gewoon akelig van. Daar werd je gewoon akelig van. Mijn vader daarentegen heeft lang in het concentratiekamp gezeten. Mijn vader heeft in Duitsland opgegroeid. Was links, was socialistisch. Is in 1938 door de jongens van Hitler opgepakt. In een concentratiekamp gezet. En is er in 1944 via het Rode Kruis uitgekomen. Maar die man was ongebroken. Hij was echt een hele sterke persoonlijkheid. Die op de een of andere manier niet kapot te krijgen was. En in die zin ook mijn voorbeeld. En die twee mensen hebben elkaar na de oorlog getroffen. En die hadden eigenlijk maar één ideaal. We gaan trouwen, we gaan een huwelijk stichten en we gaan kinderen maken. En die kinderen moeten het beter krijgen dan wij. En dat is wel een beetje mijn voorland. Dus ik kom van ouders die, overigens zitten er ongetwijfeld meer mensen in de zaal, die uit een milieu komen, uit een gezin komen, waarvan de ouders dachten, wij hebben een moeilijke tijd gehad, maar onze kinderen gaan het beter hebben. Dus het is enorm ingezet hebben voor een kind. Ja. Dat hadden mijn ouders ook.
Ja. Maar je had ook een moment van inzicht, hè, dat je ik vond ook opmerkelijk dat je dat heel goed nog kan markeren op het moment dat je dacht, ik word een humanist.
Ja.
Want je was in gesprek met een filosoof.
Ja. Ja. Dat was in Leuven. Ik kreeg, nadat ik dan toch linksom of rechtsom in de filosofie afgestudeerd was. Dat kwam eigenlijk omdat er ook wel gewoon een beetje, het leven hangt ook soms van toeval aan elkaar. Dus dat speelt ook wel een rol in mijn boek. Ik kwam een docent tegen en die zei tegen mij, weet je, je moet gewoon op Nietzsche gaan afstuderen. Je bent heel erg geïnteresseerd in existentialisme en in een bepaald soort levensfilosofie. En Nietzsche is helemaal jouw auteur. En ik zal je helpen. Dus ik ben uiteindelijk bij hem op Nietzsche afgestudeerd. En dat was een geweldige openbaring voor me. We zullen het wel even over Nietzsche gaan hebben dadelijk. Omdat in Nietzsche, Nietzsche is eigenlijk de filosoof van de vrije geest. De inzet van ons leven is volgens Nietzsche om te proberen om geen slaaf te worden. En om altijd onderweg de hele tijd te proberen om op de een of andere manier niet alleen overeind te blijven, maar ook soeverein te worden. Dus Nietzsche heeft een filosofie van de vrije geest. En ja, weet je bent jong, dat hakte er bij mij enorm in. Dus ik probeerde om zelf ook te denken, aha, een vrije geest worden, dat is eigenlijk iets. Mijn moeder was bezet door angst, mijn vader was misschien iets te brutaal. En ik zocht eigenlijk naar het juiste midden en probeerde ook een vrije geest te worden. En toen ging ik in Leuven studeren. En daar kwam ik een hoogleraar tegen met die ik heel goed op kon schieten, een esteet. En we zaten in een café en hij zei tegen mij, Joep, het is te laat. Ik was toen een jaar of 30. En ik keek naar de klok. Maar dat was niet de bedoeling. Het is te laat in de cultuur. Want in de 17e, 18e eeuw is het humanisme opgekomen. De mens werd centraal gesteld. Het ging om verlichting. Kant zegt, je moet proberen om mondig te worden, om autonoom te worden. En vanaf dat moment zijn de individuen losgeweekt uit hun volgzaamheid van kerk en staat. En de bedoeling was van het liberalisme, van het filosofisch liberalisme, om de mens op eigen benen te zetten. En toen zei hij, het is te laat. Hij suggereerde eigenlijk van, dat is het moment geweest waarop de gemeenschap verloren gegaan is. Het moment waarop het individualisme is ontstaan. En in de afgelopen 3 eeuwen zijn we eigenlijk steeds verder uit een bepaalde vorm van gemeenschap, die natuurlijk nog vrij hiërarchisch was, en ook wat traditioneel, kerk speelde een belangrijke rol. We zijn uit die gemeenschap verdwenen. En wat zijn we nu? We zijn nu een verzameling van losse individuen. En als je kijkt vanuit een katholiek gemeenschapsstandpunt, is het liberalisme en de opvatting van dat we nu eigenlijk allemaal losse mensen zijn die allemaal hun eigen gang gaan en af en toe wel een beetje iets van gemeenschap doen, maar heel erg vaak hun eigen gang gaan. Vanuit zo'n soort katholiek traditioneel gemeenschapsstandpunt is dat een drama. En daarom zei hij tegen mij, Joep, het is te laat, we krijgen die geest niet meer terug in de fles.
Ja, en daar, dat was voor jou een reden om te zeggen van, dus niet, ik ga...
Dat was voor mij een dubbele wake-up call. Aan de ene kant, ik wilde niet worden zoals hij, zoals die hoogleraar. Want ik merkte in Leuven wel, daar zat, maar we spreken nu over de vroege jaren 80. Toen studeerde ik daar. En ik vond het geweldig. Behalve dat Leuven heel veel leuke cafés heeft, is het ook heel erg nog steeds toen, en nu ook nog steeds een beetje, daar, kijk, in Leuven leeft het Thomisme. Het Thomisme is van Thomas van Aquino, de 13e-eeuwse filosoof, die geprobeerd heeft om het christendom en Aristoteles met elkaar te verzoenen. Het christendom is natuurlijk een geloofsleer, Aristoteles is een deugdleer. Als je die twee bij elkaar brengt, namelijk geloof gesteund door een bepaalde deugdzaamheid, dan kun je je voorstellen dat een gemeenschap bij elkaar blijft. En Leuven is eigenlijk in Europa het bolwerk van het Thomisme. En dat is het eigenlijk nog steeds een beetje. Het is nu wel gemoderniseerd, maar je proeft in Leuven de nostalgie naar de oude gemeenschap. En in de tijd dat ik daar ging studeren, eind jaren 70, begin jaren 80, liepen daar ook nog aardig wat witte borden rond, die ook goed, verrekt goed filosofie les gaven. Maar waaronder nog steeds een soort nostalgie was van terug naar het Heilige Roomse Rijk. En dat vond ik een brug te ver. Ik dacht van nee, dan ben ik een liberaal. Ik vind dat wij liberalen zelf een gemeenschap van vrije, op elkaar betrokken mensen moeten worden. Dus die kant moet ik op. Ik moet niet terug naar vroeger. Ik moet niet terug naar het conservatisme. Maar ik moet het liberalisme wel zien te redden van zijn feilen. Dat was mijn inzet.
Ja, dus in die zin hebben wij een hele andere beweging gemaakt. Want ik heb juist ook via Nietzsche. Ja. Ik heb ook een Nietzscheaanse periode gehad. Ja. Dat vond ik heel goed bijpassen bij mijn adolescentenjaren.
Oké.
En toen op een gegeven moment bedacht ik, mijn volwassenheid, daar gaan we het straks ook over hebben.
Ja. Over jouw volwassenheid?
Mijn volwassenheid. Maar dat ging ook met filosofen als McIntyre en Taylor, die je ook veel citeert. Ja. Dat ik me eigenlijk heb bekend meer en tot meer een Aristoteliaanse christelijke levenshouding.
Ja.
En daar ga ik wel, maar daar komen we wel op neer, want dat is een hele andere manier van...
Dat is heftig, dat is water en vuur bijna. Hier moet een wal gebouwd worden. Want, we gaan het proberen te redden, want dit klinkt mij al heel erg akelig aan. Ja.
Wederzijds. Maar,
nee, ik overdrijf.
Ja, natuurlijk. Maar wel belangrijk is ook dat je met via Nietzsche toch ook een bepaalde filosofie op een bepaalde manier benaderd hebt.
Ja.
Kijk, het gangbaar is natuurlijk, de academische filosofie is heel analytisch.
Ja.
Beetje, je zou bijna zeggen wetenschappelijk.
Ja.
En jij ziet toch dat filosofie een hele andere rol en functie heeft.
Ja.
En dan ga je ook terug naar die oude knakkers.
Zeker.
Waar ik zo aan gehecht ben.
Zeker.
De Grieken, ja. En de Romeinen ook.
Absoluut.
Ja. Daar haal je ook wel inspiratie uit.
Ja, sterker nog, maar dat komt bij mij ook wel weer van Nietzsche vandaan. Kijk, bij Nietzsche is het, probeert filosofie ook op te vatten in de existentialistische zin van het zijn levensleer. Dus wat ik bij Nietzsche vandaan gehaald heb en ook bij iemand als de late Foucault en misschien zelfs wel een beetje bij Taylor, maar dat is vooral bij Hadot natuurlijk, dat filosofie, dit is een heel belangrijk moment. Filosofie is voor mij filosoferen. En voor een aantal mensen in de zaal is filosofie misschien toch nog steeds iets vaags, abstracts, iets hogers, iets dieps. Iets van oude mannen met een grote baard, et cetera, et cetera. En vooral mannen, hè. Maar dat is echt onzin. Filosoferen gaat regelrecht over de poging om je eigen leven en het leven van de samenleving van binnenuit vorm te geven. Dus ik zie filosofie bijna identiek aan vormingsleer. Ik ben in zekere zin een soort wijsgerig pedagoog. En in mijn boek besteed ik 200, 250 pagina's aan de poging om te laten zien dat van Socrates tot en met Martha Nussbaum, dus van begin tot eind, zeg maar, tot of Sloterdijk of Ajo Klamer, het filosofie de poging is om ons eigen leven op de zoektocht naar praktische wijsheid, vormingsleer. En dan allerlei aspecten van wat het betekent om vandaag een mens te zijn in deze wereld en welke rol je daar zelf van binnenuit in speelt.
Ja, en wat daar een enorm belangrijke rol speelt is voor jou, je noemt het al de wil. Het belangrijke is dat wij willen, dat zeg jij.
Nou, dat is een van de 5-6 hoofdstukken die ik gebruik bij waar het bij vorming op aankomt. Want als je het gaat nadenken over van ja, maar wat. Dus ik nodig u zelf uit. Wat waren nou de momenten in uw leven waarop u ontdekte van nu kom ik met mezelf een stukje verder? Dat heb je waarschijnlijk niet bij de rijles. En ook niet bij Engels. En ook niet bij een talenstudie. En ook niet als je een scheikundig experiment doet. Of ook niet als je naar Ajax gaat. Maar wat zijn nou de momenten in je leven geweest waarop je ontdekte, hier leer ik echt iets over mezelf van? Dat zijn vaak dramatische momenten. Een scheiding. Of een ongeluk.
Of een huwelijk.
Wat zei je?
Of een huwelijk.
Dat is bijna hetzelfde. Ja, dat is een ongeluk en daarna is er de scheiding. Ja. Dus, maar dan ga je natuurlijk bedenken over, ja, maar wat is me nou toch overkomen? En welke rol heb ik daarin gespeeld? En dus heb ik wel in het voetspoor van die oude knakkers, zoals jij het daarnet zo mooi zei. Hè? Dus bij Socrates gaat het om zelfkennis. En Socrates gaat de markt op en zegt tegen mensen, wat ben je eigenlijk aan het doen? En waar ben je mee bezig? En dan jaagt hij hen de hoek in van, waar leef je nou eigenlijk voor? Dus wat is jouw diepste punt? En bij Aristoteles, hè, waar jij ook veel mee bezig geweest bent, gaat het erom dat je jezelf langzaam ontwikkelt. In de zin dat je probeert om goede gewoontes te vormen, om deugdzaam te zijn. Dus om langzaam maar zeker moedig te zijn en kalm te zijn en geduldig te zijn en rechtvaardig te zijn en vriendelijk te zijn. En in de mate dat lukt, zegt Aristoteles, word je een gelukkig mens in de zin dat jouw leven lukt. Je slaagt erin op momenten waarop je in een situatie komt waarin moed van jou gevraagd wordt om een moedig mens te zijn. En om niet op dat moment gewoon te doen alsof je er niet bij hoort. En dat is een geweldige, rijke filosofie. En dan komen de Stoïcijnen en die zeggen, ja, wacht even, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je weet waar je in je leven wel over gaat. En waar je niet over gaat. Hè? Dat noemen zij de diacrisis. Dat is een moreel kompas. Je moet een moreel kompas hebben. Je moet weten wanneer je moet optreden in de wereld. Of wanneer, als je beledigd wordt. Ik beledig jou. En zijn er twee manieren. Of jij slaat terug. Of je denkt, ja, dat is Joep. En je laat het gewoon gaan. Dus een soort onthechting. En de Stoïcijnen pleiten heel erg vaak voor onthechting van datgene waar je toch niet over gaat. Dus bijvoorbeeld nu, we leven in een tijd van de Oekraïne, we leven in de tijd van Groningen, we leven in de tijd van Trump komt er alweer aan. Nou ja, dan is een van de houdingen om je daar tegenover te verhouden, is gewoon onthechting. Dit is mij te groot, ik bemoei me er niet mee en ik trek me terug op mijn eiland. En
daarom vond ik het zo verrassend dat toen je dit boek uitbracht,
ja.
dat je ons naar een Lutherse kerk nam.
Ja.
Hey, Joep deed zijn toga aan. Ja. Moest er daar ook speciaal nog voor naartoe om je toga aan te trekken. En tot de verrassing van iedereen in die hele kerk klom je op de kansel.
Ja.
En wat zei Joep als eerste woorden? Ja, ik ben een domineeszoon, dus dat sprak mij enorm aan. Hij zei, ik sta hier, ik kan niet anders. Ja. U kent waar dat vandaan komt, hè, Martin Luther. En dat precies zoals ik dat ervaar. Ik ervaar Joep, ja. Ik dacht, ik heb geen wil, ik moet dit.
Ja.
Ik kan niet anders.
Ja.
Ik bedoel ook met trouwen, jij zegt van een scheiden, ik heb dat nooit gewild.
Ja.
Ik wilde niet trouwen, ik wilde vrij zijn, onafhankelijk zijn, maar ik kon niet anders.
Okay.
Ik heb altijd de ervaring, maar dat is eigenlijk mijn gelovige achtergrond,
ja,
dat dat zich aandient, dat ik daar niet, dat niet te willen heb.
Ja.
Ik heb het te volgen.
Ja.
Dat is mijn levenshouding.
Ja.
Dus ik merk, kijk, ik vind het heel leuk om te doen, maar ik voel het ook als een verantwoordelijkheid.
Ja.
En iets wat ik in zekere zin moet doen. En vooral, ja, moet goed doen.
Ja.
Waarom? Omdat ik niet alleen antwoord aan mezelf, zoals jij dat zegt.
Ja.
He, want Joep gaat heel erg naar zichzelf, he, bij zichzelf te raden. En ik denk, ik ga bij het grotere te raden. Ik ben daar ook antwoord. En dat doe, ja, jij niet. Jij gelooft in, ja, jezelf. Jij kiest echt voor, ja, jezelf.
Ja.
En ik val me op hoe weinig je eigenlijk bezig bent met het geloof. Dat ban je eigenlijk ook uit in je boek. Je bent er heel sporadisch dat je naar verwijst. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Nou ja, het klopt wel. Het klopt zeker dat ik sporadisch naar het geloof verwijs. Maar het klopt niet dat ik die belangrijke dimensie waar jij nou op wijst. Namelijk de onmaakbaarheid. En het idee dat je soms door iets gedreven wordt, terwijl je dat niet per se in een vooropgezet plan hebt neergezet. Die ervaring bespreek ik wel. Hè? Die ervaring bespreek ik met name in een hoofdstuk waar het gaat over discipline en oefenen.
Ja.
Hè? Dan gaat het, dus dit is een heel belangrijk moment in het gesprek. In,
ja,
die zin dat het over twee verschillende levenshoudingen gaat. Maar je hebt het waarschijnlijk al lang begrepen. Maar nog even voor de duidelijkheid. Je hebt in de filosofie een heel belangrijke stroming waar ik zelf ook bij hoor. Die komt eigenlijk van Kant. Nietzsche is daar voor een deel. Staat hij in die traditie. De liberale traditie is ook wel een traditie van, laat ik het maar even gewoon noemen, maakbaarheid. In ons leven hebben wij een heleboel plannen en ideeën en verlangens. En in die traditie probeer ik na te denken over wat daar de belangrijkste logica van is en wat ook daar de grenzen van zijn. Dus ik probeer in mijn boek een hoofdstuk te schrijven over het belang om jezelf te proberen te begrijpen. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen en waar sta ik? Het belang van motivatie. U bent hier vanavond gekomen, volgens mij, omdat u nadacht over, daar is iets te doen. Daar komt Arjo en ook een Joep Dome en dat gaat over iemand zijn. En dat lijkt me wel interessant. Maar er waren natuurlijk alternatieven. U had ook vanavond met iemand naar een andere film kunnen gaan. U had gewoon met iemand lekker kunnen uiteten. U had thuis kunnen blijven op de bank omdat er iets interessants te doen is. U had gewoon vroeg naar bed kunnen gaan, et cetera, et cetera. En uit al die alternatieven hebt u dit gekozen omdat het verlangen om hier naartoe te komen het grootste was en het diepste was. Hè? En daar hebt u waarschijnlijk best een beetje over nagedacht en zo. En nu is Arjo's stelling eigenlijk dat hij in elk geval in een belangrijk opzicht van zijn leven zich vaak gedreven voelt.
Ja.
Dus toen ik op die kansel stond en het standpunt van Luther aanhaal, hier sta ik, ik kan niet anders, dan is jouw invulling, ik sta niet anders omdat ik ergens door gedreven word.
Ja.
En mijn standpunt is, ik sta niet anders, ik sta hier en ik kan niet anders omdat ik er heel goed over nagedacht heb waarom ik hier en nu op dit moment hier op de kansel moet staan. Which is a big difference. Het is een enorm verschil.
Ja, een enorm verschil.
En in mijn boek, in hoofdstuk 13, laat ik eigenlijk zien dat wij in ons leven voor een belangrijk deel ook goed moeten nadenken over wat we willen en hoe we erin kunnen oefenen om daar te komen. Maar dat er ook een aantal situaties zijn waarin wij moeten beseffen dat we daar niet over gaan. En dan ontstaat die passiviteit. En dan weet je het niet. En dan moet je niet de strategie van, ik moet er nog eens over nadenken. Of ik moet, weet je wat, God zegene de greep, we doen die kant op maar. Nee, dan moet je misschien gewoon wachten. Dan moet je misschien wachten op een teken. Hè, wat jij dan, dat een religieuze, ja, dat, mensen wachten dan.
Het openbaart zich.
Dat noemt, ja, 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 weet ik. Nou ja, en ik sta inderdaad iets meer aan de humanistische kant. Omdat ik iets minder last en lust van openbaring heb dan jij.
Nou ja, ik zou zeggen, jij gelooft in jezelf. En ik geloof in God, maar ook in de liefde.
Dat klinkt prachtig.
Ja. Ik geloof in de liefde.
Ja.
Je hebt het er niet zoveel over.
Nee. Nee, dat is al vaker gezegd. En, maar ik beschouw de liefde zeker als iets buitengewoons en als een geschenk. En het is zeldzaam.
Van wie krijg je dat dan?
Ja.
Ja, dat is wel een belangrijke vraag. Van wie krijg je die liefde?
Ja, maar het gaat
over voor mij is eerst een antwoord.
Het gaat over twee soorten liefde. Hè. De ene is de liefde die je geeft en de andere is de liefde die je krijgt.
Ja.
Dus het gaat ook... En het is waar. Hoe ben je... Dus het gaat om van wie krijg je dan de liefde? Welke liefde? De liefde die je geeft?
Die grote liefde.
De liefde die je krijgt.
De agape.
Ja, de grote liefde.
Al liefde.
Ja. Nou ja...
De liefde voor de natuur.
Dit wordt een ingewikkeld gesprek, want eerlijk dames en heren, er wordt ontzettend veel onzin over liefde geschreven. Het is niet te doen.
Dat is waar.
Dus liefde is een ik beschouw liefde als een hele delicate, niet alleen een passie, maar als echt een manier van zijn, die heel bijzonder is. En nou, misschien moet jij er iets over zeggen, want het is blijkbaar jouw sterke kant. Liefde.
Nou,
ik geloof in de liefde, zei je.
Ja.
Nou, zeg dan eens even waarom jij in de liefde gelooft. Dat vind ik wel mooi. Maar waarom? Ik geloof ook wel in de liefde soms, een enkele keer. Zo. Maar het is een zeldzaam geschenk.
Nou, ja. Ik wil daar niet lang over gaan. Maar ik merk dus dat ik mij... want jij hebt het ook heel veel over de zin van het leven, hè? Wat zin geeft. En dat is vooral voor jongeren die dat moeten ontdekken, maar ouderen, je hebt het interessant over ouderen en jongeren ook. Ja. En jongeren, ouderen, wij zijn allebei wat ouder, jij bent iets ouder dan ik, maar we zijn daar natuurlijk op een bepaalde manier bezig, de zinvolheid. En dat toch even een verhaal van een oudere vriend van mij, die echt een slecht lot heeft getroffen in het leven.
Ja.
Zelf therapeut is. Nu oud is. Zwak. Bijna blind wordt. Kreupel is. Niet meer kan lopen. En hij vraagt zich af. Wat is de zin van het leven?
Ja.
Waar leef ik nog voor? Dat was mijn vraag. Waar kom je nog voor uit het bed?
Ja.
Nou. Eerst zei hij alleen voor Extinction Rebellion. Om daar wat voor te geven. Want hij is vrij links. Mm-hmm. Ik zeg, nou, op woensdag kan je dan iets overmaken. Maar wat doe je dan op donderdag? Toen keek zijn vrouw ook een beetje wanhopig. Mm-hmm. En toen kwamen we er eigenlijk uit. En ik was heel mooi op dat moment. Dat wat hij, waar hij zinvol mee bezig is. Door liefdevol aanwezig te zijn.
Ja. Ja. Nee, het is,
En dat is wat ik noem een praxis.
Ja.
Dus een activiteit die het doel zich in zich heeft.
Ja.
En dat geeft zin aan je leven. Als je ontdekt dat je een activiteit hebt die een doel in zich heeft. En het valt mij op dat jij ongelooflijk 200 pagina's mee bezig om aan te geven dat we niet alleen zelf bepalen. Want zelfbepaling is heel belangrijk. En zelfbeschikking, hè, dat is een heel belangrijk onderdeel in jouw verhaal. Dat je zelf bepaalt, zelf beschikt. Dat geloof ik dus zelf niet, dat ik zelf bepaal. Maar dat is voor jou heel belangrijk in jouw filosofie. En dan ben je heel erg bezig. Ja, maar de ander heeft ook een invloed. Hè. Een enorme discussie met Christine Brink geven. Maar dan ook de zorgethici breng je erin. Zeker. En dan moet je allemaal bewegingen, kronkels maken. Om aan te geven dat jij toch ook die ander serieus neemt. Begrijp je?
Nee, dat begrijp ik niet. Want ik vind dat je het helemaal verkeerd framed.
Okay.
Dus je doet alsof ik een krampachtige poging maak. Waar het heel erg om gaat, dat is... om goed te articuleren wat zelfbepaling nou eigenlijk is.
Ja.
En eerst maar eventjes contra jou. Jij suggereert dat je alleen van de liefde en het geloof bent, maar daar geloof ik echt werkelijk helemaal geen barst van. Weet je, Arjo Klamer is ook iemand die heel erg goed voor zichzelf zorgt, die ontzettend autonoom is, die heel erg veel zichzelf en zijn lot bepaalt. Hij weet waarom hij hier vanavond is, hij weet wat hij straks gaat doen, hij weet waarom hij daar les geeft. Oh ja. Dus voor hem speelt autonomie een enorm belangrijke rol. Dus zo, en daar zeker. Dus
echt waar?
Ja, dat is echt waar. Ja. Dus het hele idee van dat jij door het leven gaat, alleen maar gedragen door het geloof en op de een of andere manier gedragen door de liefde. Dat laatste geloof ik misschien ook eerder dan het eerste. Dan heb je ook trouwens heel veel geluk gehad, denk ik. Dat gun ik je ook. Maar het idee dat autonomie voor jou niet in feite... Wij leven in de tijd van de autonomofobe mens. De mensen die autonomie klinkt altijd, wordt enorm in de pers ook en in de publieksfilosofie ook... Ook onder invloed van een aantal filosofen die de afgelopen eeuw op de trom geslagen hebben, wordt autonomie neergezet als egoïsme, narcisme, individualisme, zelfbetrokkenheid, zelfbepaling, zelf. Arjo, daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe moeilijk het eigenlijk is om als een individu in een geïndividualiseerde tijd overeind te blijven. Het gaat erom hoe moeilijk het is om enigszins de weg te weten in het leven. Het gaat erom hoe moeilijk het is om inderdaad met elkaar om te gaan op de goede manier. En als je daarin niet goed jezelf begrijpt. En als je daarin niet goed weet waar je eigenlijk staat. En als je daarin niet gedisciplineerd bent. Dan kun je nauwelijks autonoom zijn. Dus autonoom betekent alleen maar dat je het op zekere hoogte relationeel met jezelf en met elkaar kunt omgaan. En dat probeer ik in kaart te brengen. En ik vind het eigenlijk een schandaal dat het humanisme zichzelf zo in een hoek heeft laten drijven. Om niet goed te laten zien dat al die mensen die net als Ajo Klamer zeggen dat ze liefdevol geloven, intussen zijn ze door en door bezig met autonomie. En dat duwen ze weg door te zeggen van ja, maar het leven is toch eigenlijk een geschenk. En wij leven toch vooral voor de liefde. En we hebben de wind in de rug. Dames en heren, we hebben heel vaak niet de wind in de rug. We weten heel vaak niet goed waar we staan. We weten vaak heel niet goed wat ons te doen staat. En dat is een enorme opgave. En daar moet het humanisme veel duidelijker in zijn van hoe dat zou moeten.
En waar we elkaar dan wel in vinden hier, ja, is het begrip beelddoen.
Ja.
Kijk, voor jou, en daar vind ik je totaal in. Dat is wat. Je komt best streng over,
ja,
maar dat hoor je wel vaker, geloof ik. Want jij vindt het belangrijk,
ja,
dat we onszelf disciplineren.
Ja.
Dat we ons zelfkennis verkrijgen.
Ja.
En je vindt ook belangrijk dat we ons vormen. En dat, ja, we onze jongeren, de jeugd, vormen.
Absoluut, ja. Ik geef nu al 40 jaar les en 50 jaar bijna. En ik zie gewoon hoeveel er veranderd is in de opvoeding. Hoeveel er veranderd is in het onderwijs. En ik ben dit boek eigenlijk begonnen als een boek voor het onderwijs. Maar in 2017 voltrok zich een enorme ramp toen het groot onderwijsplan van Paul Schnabel en Dekker met als bedoeling om, het heette Onderwijs 2032, en de bedoeling was eigenlijk dat er in het onderwijs ook veel meer aandacht kwam, niet alleen om jonge mensen geschikt te maken voor het bedrijfsleven, maar om jonge mensen geschikt te maken voor het leven. Dus persoonsvorming en burgerschapsvorming, namelijk hoe krijgen jongeren weer zelfvertrouwen? Hoe vinden ze een kompas als de kerk en de staat het niet geven? En als hun ouders ook onduidelijk zijn, hoe vinden ze een moreel kompas? Hoe staan ze steviger in hun schoenen? Hoe krijgen ze weer zelfvertrouwen? Niet door de influencers natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk al bijna allemaal flauwekul. Dat is een drama eigenlijk. Ja. Dus ik vond het ontzettend belangrijk om een soort vormingsprogramma voor jonge mensen te ontwikkelen. En ik had gehoopt dat een plek kon geven in onderwijs 2032. Maar dat is toen afgeschoten door de politiek. Met name vanuit de christelijke en linkse hoek. Want die dachten, ja, persoonsvorming, dat is zo'n neoliberaal megalomaan project. En ja, tot grote ellende van een groot deel van de onderwijswereld zitten ze nu nog steeds met hetzelfde programma. En nu krijgen we al die discussies, smartphone in de klas, ja of nee. Dus ongelooflijk veel jonge mensen zitten op dit moment met de handen in het haar. En ontzettend veel onderwijzers moeten gewoon trekken aan een dood paard. Want het lukt hen niet om jonge mensen gemotiveerd te krijgen. Om, ja, welke kant op? Nou, dit is echt, het onderwijs is in een diepe crisis. En ik hoop dat mijn boek, ik ben al veel uitgenodigd nu in het onderwijs, eindelijk eens een keer toch kan doorkomen. Alleen, ja, weet je, het was veel beter geweest als dit een politiek programma geweest was. Als dit boek meteen in het onderwijs een plek had kunnen krijgen.
Nou, ik zei het al even, dat ik ben bezig nou het mbo en daar,
ja,
is jouw boodschap komt wel aan.
Ja.
En daar gaat het wel over beelddoen en,
ja,
vorming en zo.
Ja. Ja.
En even toch, want kijk, jij schiet, richt je toch vooral, hè, zie je als grote problemen. Je hebt al die influence. Ik heb even wat, de bullshitbanen, de digitale levensvuil, de ondisciplinering,
ja,
de strijd om erkenning. Erkenning is ook een belangrijk woord in je.
Ja.
Hè, daar heb,
ja,
steeds ook veel belangrijk, ja, dat we erkend worden.
Mag ik daar even iets over zeggen?
Natuurlijk.
Want, nou ja, kijk, het ging over liefde. En ik heb dat al eerder gehoord. Dat, waarom komt het begrip liefde niet zoveel voor? Misschien willen dat omdat ik liefde zoiets uitzonderlijks vind. En ook uitzonderlijk belangrijk. Maar een samenleving bouwen op liefde, dat is wel hachelijk. Dus als we alleen al kijken naar de erkenningsproblematiek. Dus in de filosofie zijn een aantal belangrijke actuele filosofen die zeggen dat een van de belangrijkste problemen van op dit moment is het gebrek aan onderlinge erkenning, waardering. Als dat al een enorm sociaal probleem is. Dat we dus mensen die er iets anders uitzien al niet makkelijk erkennen. Dat we op het werk een collega die iets anders in elkaar zit of iets anders doet al niet makkelijk meer erkennen. Dat erkenning tussen ouders en kinderen al een probleem is. Dat erkenning tussen partners al een probleem is. dan vind ik liefde eigenlijk nog bijna een station te ver. Dan zou ik zeggen, laten we eerst eens proberen om te zorgen dat we elkaar beter onderling kunnen respecteren en erkennen. En dan mogen we daarna nog hopen op liefde.
Nou ja, ik kom erachter dat ik doe die onderzoeken van wat mensen idealen zijn. En dan merk ik op hoeveel mensen eigenlijk bezig zijn of als ideaal zijn wat ik dan liefdespraktijken noem. Ja. Dat betekent ook in de zorg, maar aandacht en belangstelling voor andere mensen. Ik noem dat liefdespraktijken.
Oké, maar dan zou misschien wat ik erkenning noem. Want ik heb een lang hoofdstuk over erkenning geschreven.
Ja, heel lang.
En hoe moeilijk het eigenlijk is om... Hoe vreemd het eigenlijk is dat het zo moeilijk is blijkbaar om elkaar te erkennen. En ook tegen iemand simpelweg tegen een collega te zeggen dat heb je goed gedaan. Dus ik kom uit een universitaire sfeer waarin er een ongelooflijke rivaliteit is. En die rivaliteit is op het mes, hoor. Dus wat zij doen is onzin. En deze financiën zijn voor ons. En dus een simpelweg wat je nu zegt, zorg en aandacht en erkenning voor de ander. Ik vind het prachtig. Ik heb ook in mijn boek over Murdoch geschreven. En Murdoch zegt ja.
Yeah.
Weet je, er is een beroemd voorbeeld van Iris Murdoch. Wat eigenlijk simpelweg in de kern een filosofie aangeeft die jij aanhangt en waar ik wel sympathie voor heb. En dat is, geeft het voorbeeld van een schoonmoeder en een moeder en haar schoondochter. En zij vindt eigenlijk dat haar schoondochter een beetje lomp is. En ze gedraagt zich ook een beetje aso. En ze begrijpt het ook allemaal niet zo goed. En dan zegt Murdoch... Het wonder wat dan gebeurt, is dat die vrouw bij zichzelf te raden gaat. En denkt, wacht eens even. Misschien zie ik dat toch... ik moet misschien een andere bril opzetten. De bril die jij misschien daar straks articuleerde met liefdevolle aandacht. Als ik anders naar mijn schoondochter ga kijken... dan is ze misschien niet lomp, maar een little bit naïef. En ze is niet plat nieuwsgierig, maar ze is fresh. En ze is eigenlijk niet dom, maar ze heeft hele eigen ideeën. Dus, en dan is het eigenlijk wat ze zegt, kijk, je moet proberen om je vooroordelen voortdurend te ondervragen, heel hermeneutisch, en met een zekere liefdevolle aandacht anders naar elkaar te gaan kijken. En dat is een bepaalde filosofie. En dat is een filosofie die jij heel sympathiek vindt.
Ja, dat vind ik ontroerend zelfs, als je dat zo...
Alleen?
Want je hebt er zelf ook last van gehad.
Het kwaad is overal. Dus ik weet niet of wij het leven alleen maar kunnen... Ik vind het een interessant en belangrijke houding... om je vooroordelen regelmatig ter discussie te stellen. En er zit veel in om anders naar een ander te gaan kijken. Maar ik weet niet of het opzetten van een andere morele bril... of dat de enige oplossing is om beter met elkaar om te gaan. Dus ik beschouw het als een mogelijkheid, maar er is nog veel meer. En er is ook kwaad. Het is niet uitgesloten dat die vrouw dom is. Het is niet uitgesloten dat ze een beetje lomp is. Het is niet uitgesloten. Dus ja, het hangt nog maar, zou ik zeggen. Ik weet niet of je, om tegen jou te zeggen, ik weet niet of je komt met liefdevolle aandacht. Of die nog veel meer nodig is.
Ik probeer het steeds meer toe te passen. Ook nu met studenten trouwens. Doe ik dat ook steeds meer. Vroeger dat ik dan ongeduldig werd. En een beetje kribbig.
Ja.
Ben ik nu liefdevol. En ik zeg, ik begrijp heel goed dat je het niet lukt om dit essay te schrijven.
Ja.
Waarom zou je eigenlijk? Ja. Zeg ik dan.
Oké. En daar blijft het bij?
Nou, dan gek genoeg. Dan voelen ze zich toch meer verbonden. Serieus genomen.
U mag straks.
Ja. En dan werkt het eigenlijk.
Ja, zeker. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja.
Maar kijk, we moeten... Ja. We zouden... daarvoor had ik het tot slot bewaard. De titel, Iemand zijn.
Ja.
Dat is heel belangrijk voor je.
Zeker. De titel Iemand zijn is een geweldige titel. Hè? Hij is kort en krachtig. Raadselachtig. Intrigerend, iemand zijn. Ja, wie wil er nou niet iemand zijn? Dan is de volgende vraag natuurlijk van wanneer ben je iemand? En wie beslist dat? En waar gaat dat over? Ik kom natuurlijk van Nietzsche. Bij Nietzsche gaat het over een vrije geest. Dus je moet geen slachtoffer worden van het leven. Je moet proberen om op de een of andere manier overeind te blijven. En niet alleen overeind te blijven, maar ook soeverein te worden. Dus dat is wel een beetje de nestgeur waarin zo'n titel opkomt.
Ja, dat begrijp ik.
Nou ja, nog niet. Want daarna krijgen we pas iemand als Berlin. Daar komt het rechtstreeks vandaan. Hij zegt, het is belangrijk voor ons leven dat we bij onze handelingen en onze keuzes, dat die gebaseerd zijn op onze eigen overwegingen en op onze eigen verlangens. En niet over overwegingen van de ander of van iets van buiten. Het is belangrijk dat je ook zelf, daar hebben we het weer, dat je ook dat een beslissing tot stand komt waarbij jij zelf in belangrijke mate betrokken bent. En nou ja, dit kennen we allemaal waarschijnlijk, de onteigening als een beslissing voor jou genomen wordt. Bijvoorbeeld Montaigne zegt, ik zou mijn leven graag willen overlaten aan iemand anders. Maar ja, aan wie?
Dat dus weet ik wel.
Je leeft, wat zei je?
Ik weet het wel.
Jij wist het wel.
Ja.
Namelijk? Aan God.
Ja.
Oké, ja. Nou ja, dan, dat is een klein verschil tussen jou en mij. En ik geloof hier dus ook niks van. Ik geloof hier ook helemaal niks van. Dus want, ik begrijp wel dat ik zijn beslissingen niet mag nemen. Maar,
Jij bent God niet.
Maar goed, dus het komt ook een beetje letterlijk uit een citaat van Berlin, waarin hij zegt van, ik wil niet niemand zijn, ik wil iemand zijn. En toen dacht ik, ja, dat vind ik een heel kort en krachtig citaat, dus dat past wel. En tegelijkertijd roept het ook de vraag op, want wij leven in een zeer geïndividualiseerde tijd. Hè? Dus en daar kun je ook van alles van vinden. Je kunt vinden dat het doorgeslagen is, et cetera. Dat hoor je vaak. Maar we willen toch als persoon op de een of andere manier van betekenis zijn. En ik vond het dan interessant om uit te zoeken in dit boek. Onder de titel Iemand Zijn zit natuurlijk wanneer je betekenisvol bent. En dat leek mij belangrijk. En daarna vind je dus allerlei aanwijzingen, sleutels in dit boek, wat iemand zijn zou kunnen betekenen. Zoals dat het er niet om gaat dat je iemand bent in je eigen ogen. Dat je niet alleen maar iemand bent in de ogen van een ander. Want dat is op dit moment natuurlijk ontzettend gangbaar. Het streven van naar erkenning door het manipuleren van de aandacht van de ander. En dan ben je iemand. Hè? Elke avond op televisie heb je natuurlijk praatprogramma's waarin mensen die zichzelf ontzettend graag horen praten. Dus dan ben je iemand als je op de bühne komt. Of je bent iemand als je een ster bent. Of je bent iemand als je een influencer bent. Dus dat is natuurlijk allemaal onzin. En ik werk in mijn boek langzaam naartoe naar het idee dat het heel belangrijk is dat je zelf bij de rol die je speelt in het leven, dat je er zelf ten diepste bij betrokken bent. En dat je ook weet waar je verantwoordelijkheden ten opzichte van anderen liggen. En ik zou zeggen, die combinatie van echte innerlijke vrijheid en betrokkenheid op anderen, dat is voor mij langzamerhand het morele ideaal, wat ik noem, iemand zijn. Dat is het.
Joep, ik moet je bekennen, ik heb afgelopen zondag heb ik op de preekstoel gestaan.
Ja.
En toen heb ik over jou gepreekt.
Ah, dat is voor het eerst.
Die vind ik altijd wel leuk. Die heb ik hier in de wc, geloof ik, van de Engelbewaarder gezien. Dat citaat van, je kent allemaal Nietzsche, God is dood. En dan stond eronder, God, Nietzsche is dood.
Ja.
En die vond ik wel aardig. En ik kwam eigenlijk, ik ben ook geëindigd met iemand zijn, maar precies tegenovergestelde van jij. Of ik ben niet tegenovergestelde, ja. Maar ik ben, dankzij mijn geloof,
ja.
Ben ik iemand.
Okay.
Dus in, omdat ik geloof dat er iets groter is dan ik.
Ja.
Iets heiligs. Ja. Dat maakt mij tot iemand.
Ja.
Omdat ik me daarmee verbind. Dat heeft ook met die liefde te maken. Dus dat ervaar ik dan.
Ja.
En als een andere iemand zijn dan zoals jij dat voorstelt.
Maar ik geloof ook dat er iets groter is dan ik. In mijn boek leg ik heel erg duidelijk uit dat het gaat om een relatie tussen mij en iets overstijgends. En dat overstijgend is natuurlijk een waardehorizon. Zaken als rechtvaardigheid. Er zijn zaken als dankbaarheid. Er zijn zaken als geluk, er zijn zaken als schoonheid, er is iets als het goede. En daar moet ik op aansluiten. Dus in die zin ben ik het wel met je eens. Het gaat mij niet om autonomie los, het gaat om vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus wij moeten aansluiten op iets wat werkelijk van waarde is. Maar dat hoeft niet per se een religieuze traditie te zijn.
U heeft een prangende vraag, begrijp ik.
Ja.
We gaan nu even het gesprek verbreden. U
ja.
Ook. Ik hou even de microfoon vast, dat lukt anders. Maar even wat zeg je? Nee.
Ik hoor u praten over de liefde
En ja. In ditzelfde filmtheater, enige tijd geleden, was ik bij de opera La Traviata.
Ja.
En ik heb ontdekt dat het hart van die opera is één regel, één zin. En die regel die luidt, want ik wilde hem nooit meer vergeten. Liefde is de hartenklop van het heelal.
Ja, nou mooi. Joep?
Ja. Ja.
Kun je daar wat mee?
Ik kan ook een mooi citaat geven. Nietzsche zegt, als hij het over het hart heeft, het hart weet ook niet waarvoor het klopt.
Ja, oké. Ik vond het einde heel interessant, omdat jullie daar een beetje bij elkaar kwamen, leek het. Terwijl het begin van de discussie, of de hele discussie eigenlijk, is dat jullie een soort tegenstelling hebben, een soort van niet-overeenstemming bereiken. Nee. En wat ik mij vooral afvraag, ik heb een andere ervaring dan jullie. Ik, in mijn eigen leven zie ik dat wat jij voorstelt, wat jij hebt gezegd, die autonomie heel belangrijk is om jezelf te vormen, jezelf te leren zijn.
Ja.
En dat die eigenlijk ook zelfs kan groeien in verbinding met anderen.
Zeker.
Dus dat je jezelf eigenlijk niet kunt kennen zonder anderen. Maar ook, waar ik meega met jou, is dat die liefde en dat jezelf zijn heel goed samengaan. En ook zelfs, mensen noemen het religie, maar ik ga zelfs eerder uit van mystieke ervaring.
Ja.
En mystieke ervaring is voor mij iets anders dan religie. Het is een ervaring die mensen hebben en die heel veel mensen van de wetenschap buitensluiten. Dus ik vroeg me af hoe jullie erbij komen, als je erbij komt, dat die twee, zeg maar, niet samen gaan.
Ja.
Dus dat, ja, hoe kom je erbij?
Ik kan heel kort en helder zijn. In mijn boek staan ze er allebei in. Dus in mijn boek gaat het over ik en de ander. In mijn boek gaat het over autonomie en verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Autonomie en verantwoordelijkheid. En in mijn boek gaat het over activiteit en passiviteit. Ik zou zeggen, ik vergroot het geloof en die enorme kracht van de liefde waar Arjo op haakt, dat relativeer ik een beetje. Ik ga dat niet wegdoen. Ik voer in Nederland ook een discussie met bijvoorbeeld Paul van Tongeren, en die heeft het over het belang van de theologale deugden.
Ja.
Geloof, hoop en liefde. En in de filosofie voorafgaand aan het christendom gaat het heel veel over de verstandelijke deugden. Hè?
Ja.
Dus dan gaat het heel veel over prudentie en matigheid en moed. En dat zijn een aantal cognitieve deugden die een mens kunnen versterken om vast te houden aan de oriëntatie die hij in het leven heeft. Maar het christendom is eigenlijk een radicale kritiek op de oudheid, in de zin dat het zegt, wacht eens even, dit is allemaal veel te cognitief. Er zijn tal van situaties in ons mensenleven waarin wij het niet voor het zeggen hebben. Een noodlot, een tragiek, een scheiding die je helemaal niet gewild had. Het overkomt ons. En je hebt het nakijken. En er is geen enkele cognitieve strategie die ervoor kan zorgen dat je uiteindelijk toch je doel bereikt. Dus dan hebben we het nakijken. En dat is natuurlijk een sterk punt van het christendom. Alleen wat het christendom weer doet, net als Arjo, is om dat uit te vergroten tot dé levensfilosofie. Terwijl ik zou zeggen, het gaat om een genuanceerde benadering van actief en passief samen om, als het ware, door het leven te gaan. Dus het grote verschil tussen Arjo en mij is dat hij vooral pandoert op het passieve en op het laten gebeuren en het geschenk en de genade en de liefde. Terwijl ik denk, in een groot aantal van levenssituaties moeten wij ook zelf wel degelijk actief, autonoom opereren. En ik ben er zeker van dat Arjo dat ook echt doet, maar hij moffelt het weg in zijn filosofie van de liefde.
Ik kom zo bij u, ik heb hier eerst twee nog, maar en u ook nog. Dus ik ben even wat kort, maar het is een andere manier van bezig zijn. Ik zou het helemaal niet actief, passief noemen zoals Joep dat noemt.
Ja.
Ik vind dat ik heel actief bezig ben, heel actief. Maar ik verhoud me denk ik tot andere literatuur. En bijvoorbeeld, ik hou me met de religieuze praktijk bezig, die belangrijk voor mij is.
Ja. Okay.
Ik denk dat wij wel iets anders bezig zijn.
Ja.
Wat zeg je?
Ik ben als autonoom mens.
Ik voel mij niet autonoom. Ik vind het ook helemaal niet zo belangrijk of ik autonoom ben.
Dus
Joep vindt mij autonoom, maar ik, en ik heb natuurlijk wel mijn eigen gedachten. Maar ik voel dat niet als, ik vind dat niet zo belangrijk. Ik vind mijn vrijheid ook niet zo belangrijk. Kijk, in een huwelijk ben ik gebonden, verantwoordelijk. Ik heb een plicht. Ik vind dat ik dit goed moet doen. Ik ben hier niet vrij. En nu moet ik u aan het woord laten, want u...
Ja, mijn naam is Rink Mans.
Ja.
Definitie van liefde, dat mis ik nog even.
Ja. Maar u heeft...
Ja. Maar in het boek wat ik van u gelezen heb, heb je het over zelfkennis. En is de basis van liefde niet de liefde voor jezelf? De zelfkennis en de liefde voor jezelf?
Ja, misschien wel, maar voor mij niet. Wat zeg je, Joep?
Ja, daar zitten we alweer een beetje met het definitieprobleem van wat liefde is. En je moet natuurlijk wel... Nou ja, het is wel... In die zin begrijp ik de vraag heel goed. Er zijn mensen die niet van zichzelf houden. En voor hen is zelfkennis misschien ook een vrij groot probleem. Omdat ze bij wijze van spreken een bazaal zelfvertrouwen missen. Om zichzelf werkelijk te onderzoeken. Ik ken een paar studenten. Die, voor wie dit probleem enorm is, die hebben een laag zelfbeeld.
Ja.
En als je hen vraagt om een stuk te schrijven of een essay te schrijven, dan zeggen ze heel vaak, ik durf het niet. En dat is wel een lastig probleem, ja. Want dan moet je als het ware eerst een soort bazaal zelfvertrouwen ontsceneren. En dan, jij doet dat bijvoorbeeld door de manier door hen uit en te zeggen, het is niet zo erg als het mislukt. Of nee. Waarom zou je het eigenlijk doen? En dat helpt hen misschien over de brug, ja. Maar niet altijd. Dus er zijn ook situaties, ja, zeker. Maar er zijn ook,
geloof.
Ze moeten vertrouwen, ja, zeker, zeker. Maar dat geloof, dat is bij sommige mensen niet, ik bedoel, jij hebt het blijkbaar, het geloof. Maar het is niet iedereen gegeven om zo'n...
Wil je hierop in?
Ja.
Want,
als het mag. Ja. Want even kort, hè?
Ja, ik, God, geen persoon, een idee, niet zo gek dat dat niet meer zo heel erg speelt naar mijn idee. Omdat dan ga je vertrouwen in een idee en niet in een persoon. Ik denk dat dat vertrouwen nou juist precies het probleem is in dit hele verhaal. En die student die er niet komt, die groeit op in een omgeving waar gebrek is aan vertrouwen.
Ja.
We zijn geneigd om het zelfvertrouwen te noemen. Het gaat niet om zelf, het is vertrouwen in het algemeen.
Ja.
Dat is...
Geloof.
Mooi.
Geloof.
Ja.
Maar wat is je vraag?
Nou, ik wilde juist opmerken. Ik denk het is vertrouwen.
Ja, maar dan daarna... Goed, misschien is dat is zeker een stukje van het begin. Maar daarna komen er een heleboel kwesties om jezelf te leren begrijpen. Wat gebeurde er in deze ervaring? Waarom was ik daar zo kwaad over? Waarom heb ik toen zo gereageerd? Hoe komt het dat ik niet verder kom? Hoe komt het dat dit een gestolde ervaring is? Hoe kan ik ervan afkomen en zo? Dus er komen nog een heleboel vragen daarna. En die hebben inderdaad te maken met, waar ik vrij veel over schrijf, over de poging om jezelf dan iets beter te begrijpen. En vervolgens na te denken over, en welk van mijn verlangens die in mijn leven zouden dan voor mij nu belangrijk zijn om in te vullen? Hoe moet ik verder met mijn leven? En vervolgens ook, en welke deugd hoort daar dan bij? Moet ik moediger zijn of moet ik rustiger zijn? Moet ik kalmer zijn of moet ik meer vertrouwen hebben in een docent of wat dan ook? Dus het is eigenlijk een hele kluwe van aspecten die samenhangen als wij handelen, als wij kiezen, als wij beslissen. Dus bij zo'n student is vertrouwen ongetwijfeld... Ik vind inderdaad dat heel veel jonge studenten en jonge mensen... missen een interessant genoeg een bepaald soort vertrouwen. Dat zie je trouwens in allerlei politieke kwesties over politieke identiteit, over een genderidentiteit, over in de klas is het nu voor een docent stukken moeilijker om les te geven dan 5 of 10 jaar geleden. En waarom? Op de een of andere manier is er bij jonge mensen een grotere kwetsbaarheid. En die kwetsbaarheid is blijkbaar cultureel.
Ja.
En dat ervaren heel veel docenten ook, dus je moet... Ga je gang hoor. Je moet een beetje, je moet tegenwoordig bijna oppassen soms, omdat je iets te bars tegen een student kunt zijn. Iets te hard, iets te grof. Taalgebruik, de manier waarop je je adresseert aan een student, of iemand wel of niet aankijkt. Hè. Dat zijn allemaal hele, het is gevoeliger geworden. Het onderwijs is voor veel docenten veel ingewikkelder geworden. Zitten misschien docenten in de zaal die dat kunnen bevestigen of ontkennen, maar ga je gang.
Ja, maar okay. ik ben fotograaf en docent en nu ook weer aan het studeren, ook voor docent.
Ja.
En ik ben nu een onderzoek aan het starten. Wat ik heel erg interessant vind, is eigenlijk de hyperrealiteit. En de maatschappij waar nu in zit, u zei, de religie was vroeger een kader, hè, dat gaf veel antwoorden.
Ja.
Nu is het allemaal heel los. Ik merk dat pubers heel erg bezig zijn met TikTok en eigenlijk de hyperrealiteit, de realiteit naast de werkelijke realiteit, die eigenlijk over elkaar heen schuift. Het is niet meer duidelijk wat echt is en wat niet echt. En waar blijft blijf je staan als, waar ben je als puber?
Ja.
Met al die influencers, wie ben jij, je wil je aan voldoen.
Ja.
En ik vroeg me eigenlijk af of je daar nog een interessante...
Nou ja, dit is een tijdsdiagnose die je nu geeft. Een tijdsdiagnose dat er inderdaad een fundamentele onzekerheid... toenemende onzekerheid is bij jongeren over waar ze staan... ten opzichte van wie en wat ze eigenlijk hun identiteit is... en waar ze naartoe moeten en of het klopt wat ze daar gehoord hebben. En zijn ze nou... Dus ja, en dit is gewoon een problematiek op dit moment waar we mee zitten.
Maar zou de onzekerheid daar ook te maken mee kunnen hebben? Dat ze constant die perfecte beelden
zeker.
Al zien?
Zeker. Die hebben te maken met technologie, met media. Vandaag staat er in de Trouw nog een lang artikel over... Nou, wel of niet geen smartphone in de klas moet hebben.
Ja.
Ik ben er vrij tegen. Die man die beschreef een heel interessant aantal voorstellen... waarom je ervoor moet zijn. Dat is een belangrijke discussie, denk ik. Want je kunt allebei de kanten op redeneren. Ik ben iets meer geneigd om te zeggen... laten we het maar even niet doen, want er is al... zo'n ongelooflijke spanning in de harten en de hoofden van die kinderen, dat ik een goede docent die in staat is om zijn onderwerp goed gefocust te brengen, dat is ontzettend belangrijk dat die afleiding er niet de hele tijd is. Die alleen al door de technologie, en nou ja, het was leuk, er staat een stuk in de Trouw over dat hij er erg pleit voor, en daarnaast staat een stuk over dat mensen naar de tentoonstelling van Vermeer geweest zijn en dat iedereen daar, alle volwassenen daar met hun smartphone foto's staan te maken en niet meer naar het schilderij staan te kijken en dat andere mensen niks meer kunnen zien. He, dat zijn wij volwassenen, die met die smartphone die hele tentoonstelling naar de klote helpen.
We slippen ook even met de tijd, dus ik verzamel even een paar opmerkingen en dan kan je daar nog op reageren.
Ja.
Meneer Domer, mijn naam is Egbert Duim. In uw boek heeft u het over in het kader van Bildung, en misschien is dat in het verlengde van jouw vraag, in het kader van Bildung de invloed van het neoliberalisme op de ontwikkeling van kinderen en op hun zelfvertrouwen en op hun zelfzijn.
Ja.
Kunt u daar een antwoord op geven?
Even wachten, dan, wat is dat? Waar nog een urgente vraag?
Jij hebt
een urgente vraag en daar was nog een urgente vraag.
Ik ga precies samen. Ik wil vragen of u in dit verband iets over Bildung zou willen zeggen.
Ja.
Dat was eigenlijk een voorbeeld van jouw vraag.
Het is iets totaal anders, maar... Okay.
Probeer het te onthouden.
Ja, graag nog even een reactie op. We leven ook in een samenleving, in een wereld die af en toe in brand staat.
Ja.
Om het even zwart-wit te zeggen, maar... Hoe kijkt u daar tegenaan? Want dat mis ik eigenlijk een beetje in het gesprek van nu.
Ja.
Dus een reactie op neoliberalisme, de wereld in brand en wat je dan met Bildung bedoelt.
Ja.
In een paar minuten.
Goed zo, dankjewel. Ik zal het even in één minuut doen. Die laatste vraag om daarmee te beginnen. Dat u dat mist, dat is een hachelijke omissie. Want mijn boek is daar eigenlijk tegen geschreven. Ik probeer eigenlijk te laten zien dat er ontzettend veel onbehaar is op dit moment. En u herkent het waarschijnlijk allemaal. Hè? Onbehagen over Oekraïne. Onbehagen over de mogelijke herverkiezing van Trump. Onbehagen over de ongelijkheid in de samenleving. Ongelijkheid over het klimaat. De onbehagen over het klimaat. Dus als ik aan deze zaal zou vragen, wat is jullie top 3 van onbehagen? Dan is het ongetwijfeld de oorlog, het klimaat, de aarde dus. En misschien ook wel de liefdeloosheid onder de mensen. Dus meer liefde, een goed klimaat en vrede, dat zijn denk ik de 3 topics die op dit moment het meest bij mensen leven. En dan komt dan mijn onbehagen en dat is, waarom heb ik dit boek geschreven? Omdat ik vind dat wij zo ongelooflijk machteloos zijn tegenover die hele situatie. Dus dit boek is een poging om mensen, als het ware, meer weerbaar te maken tegen de situatie waarin wij verkeren. En daarom, als wij... De afgelopen 50 jaar hebben we eigenlijk aan allerlei dingen aandacht besteed, maar niet aan de manier waarop we dus in opvoeding en in vorming, en vervolgens in een soort, wat ik noem een cultuur van vorming, onszelf weerbaar maken in situaties die steeds dieper doordringen, ook in ons eigen zijn.
Want die weerbaarheid is onderdeel van die Bildung. Wat zei je de vraag over die Bildung, hè? Wat je daarmee bedoelt?
Ja, nou ja, bij Bildung is voor mij begeleide zelfvorming. Dus Bildung is natuurlijk een initiatief uit de 18e eeuw. Daar krijg je het aspect van mensen zoals Kant en van Humboldt, die proberen om mensen mondiger te maken. Dat is de periode waarin langzamerhand het idee ontstaat dat mensen ook zouden kunnen leven los van de enorme invloed van kerk en staat. Maar als ze dat één keer daarvan los zijn, dan krijg je inderdaad het idee van elementaire deeltjes of van atomen of mensen die te sterk individualiseren en die geen houvast meer hebben. Dus hoe lever je die nou houvast? En een Bildungs is een soort vormingsleer waarop mensen meer houvast zouden kunnen krijgen op hun positie ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de wereld. En ik heb een hoofdstuk geschreven, het voorlaatste hoofdstuk, daar gaat mijn boek als het ware naartoe. Het allerlaatste hoofdstuk is dan het finale over dat iemand zijn. En in het voorlaatste hoofdstuk gaat het over Bildung voor jongeren. En dat Bildung beschouw ik als begeleide zelfvorming. Begeleide zelfvorming betekent, jongeren zijn nog niet in staat om te overzien van hoe hun leven loopt. Dus die moeten eerst een beetje bij de hand genomen worden over hoe de situatie op dit moment is. Wat de catalogus van de werkelijkheid is die hen allemaal omringen. Want jonge mensen leven in een soort neoliberaal pandoer, namelijk vrijheid, blijheid. Ik ben vrij en ik kan van mijn leven maken wat ik wil. En dat is natuurlijk een enorm waanbeeld, een drogbeeld, maar ze hebben het wel. Dus ze willen eigenlijk overal naartoe, maar het moet wel de goede weg zijn. En als het fout gaat, is het hun eigen schuld. En dat is hun ellende. En we moeten hen, als het ware, aan twee kanten bewapenen. Het ene kant is ouders, opvoeders, docenten. En schoolleiding moeten aan de ene kant hebben een aantal taken. En aan de andere kant moet er nagedacht worden over wat is dan de begeleidingsaspecten waarin we moeten begeleiden. Ik noem een paar dingen. Ouders moeten volgens mij, er is ook een gezagscrisis in de opvoeding en in het onderwijs. Namelijk, wat voor gezag oefenen ouders op dit moment in die wereld, in die TikTok-wereld waar het net over ging. Hè? Wat voor gezag kunnen ouders daarin nog in oefenen? Nemen ze nog hun verantwoordelijkheid voor hun kinderen? Voeren ze nog, Ajo, gespreksvoering. Ajo is de man van de gespreksvoering. Voeren ze nog liefdevolle, aandachtvolle gesprekken met hun kinderen? Hebben ze daar nog tijd voor, kansen voor? Want ze hebben ook een eigen leven. Hè? Er is aangetoond dat de opofferingsgezindheid van ouders enorm afgenomen is. Dus het idee van, ik heb ook een eigen leven. En die kinderen zijn zelfstandig genoeg, dus ze zoeken het maar uit. Is enorm toegenomen. De digitale werkelijkheid. Nou, vandaag staat er dus weer een stuk in de krant. Smartphone mag best in de klas. In Nederland is de stemming enorm verdeeld. Een groot aantal deel van de ouders vindt de smartphone moet in de klas kunnen. Want mijn zoon of mijn dochter is zelf verantwoordelijkheid genoeg om dat ding te hanteren als hij dat zelf wil. En daar gaan jullie niet over. Dus er is dus een hele reeks van en dan als het gaat over die inhoud van de Bildung zou ik zeggen, oordeelsvorming van kinderen. En met hen voortdurend hun oordeelsvermogen versterken. Intrinsieke motivatie. De motivatie die ze hebben om iets, om hun verlangens echt eens grondig te onderzoeken. En waarom wil je nou wat je nou echt wilt? Dus de gesprekken die jij ook voert met jongeren. Waarom zou je dit nou eigenlijk willen? Waarom zou je dit nou eigenlijk doen? Wat zijn de alternatieven? Waarom is dat niet eigenlijk veel interessanter? Dus intrinsieke motivatie is een hot topic. Discipline. Marley Huijer heeft een dik boek geschreven over het feit dat onze discipline sinds 50 jaar enorm afneemt. Dus het idee van goede gewoontes gekoppeld aan de oriëntatie die je hebt, is een enorm belangrijk ding. Nou ja, zo kan ik nog een rijtje opzommen. Maar ik heb dus een reeks van ideeën over wat de taken en verantwoordelijkheid van ouders en opvoeders zijn. En wat de inhoudelijke taken zijn van waarop die Bildung aan moet worden uitgevoerd. En als je dat samenvoegt, dan denk ik dat we in het onderwijs iets verder komen dan nu.
Ik denk dat je ook een antwoord hebt gegeven over de vraag van het neoliberalisme. Het gaat natuurlijk ook wel over geld, hè, de hele instrumentalisering, maar ik denk dat je dat
antwoord hebt. Zeker.
Ik vind zelf trouwens altijd toch de vraag, ik vraag nooit aan mijn studenten meer, wat willen ze? Maar ik vraag ze altijd, wat is belangrijk voor je?
Ja, zeker.
En dan krijg ik een interessanter antwoord.
Oké, ja. Nou, ik geef het toe, dat is een goede vraag. Je kunt het beter zo vragen. En dan is de volgende vraag, waarom vind je dat zo belangrijk?
Dat is interessant, hè? Of je ooit een vraag krijgt van iemand, wat is echt belangrijk voor je?
Ja.
Dat is een hele ingrijpende vraag. Ja. En als dan iemand zegt geld, dan moet je even doorvragen. En dan vraag je, waar is dat dan goed voor? Ja. Dus ook met uw hyperrealiteit project is het ook heel zinnig om met studenten erover te praten. Waar gaat het nou eigenlijk om?
Nou,
dat is
echt belangrijk. Nog veel
erger. Het gaat dan over nut en waarde. Dat mis ik
hier. Ja, precies. Maar dat gaat dus over waarde en niet over nut.
Ja. Het gaat over nut en waarde.
Ja, precies. We gaan afronden. Maar niet totdat jij even toe hebt gelicht waarom jij deze film La Belle Époque ons wil voorschotelen.
Ja. U gaat kijken naar een film La Belle Époque. Ik mocht hem uitkiezen. Ik overwoog om een hele zware film te doen, L'Adversaire. Maar ja, dan was hij wel heel erg somber thuisgekomen. Dat is een film die gaat over de levensleugen. Dus iemand die als het ware gewoon datgene waar hij voor uitgerust was in het leven ontlopen is. En in een gigantische levensleugen terechtgekomen. En dat vind ik natuurlijk interessant om te gaan. Wanneer leid je nou een waarachtig leven? Die film vond ik erg zwaar. Het gaat ook over moord en doodslag. En nu heb ik een hele lichtvoetige film gekozen. Dat is La Belle Époque. Misschien hebben sommige mensen hem al gezien. Hij is lichtvoetig. Dus daarom alleen al is hij aardig. Maar het gaat ook over tijd. En in mijn boek zit een hoofdstuk dat is leren leven in het hier en nu. En dat is geen spiritueel hoofdstuk. Dat is inderdaad een humanistisch hoofdstuk. Over hoe je je door de tijd kunt laten leiden. En hoe je de tijd zelf kunt leiden. En wat ik zo aardig vind aan die film, en ik ga het dus niet verklappen, maar ik ga wel iets zeggen over dit, is dat het heel erg gericht is op die momenten in je leven die een hele belangrijke intensiteit voor je hadden. En waar je dus als het ware naar terug verlangt om die intensiteit nog een keer te hebben. Dus het is in zekere zin ook een beetje een film over de tijdmachine. Je keert terug naar een moment wat je heel belangrijk vond. Maar het doet wel erg denken aan van wat zijn nou echt de waardevolle, de belangrijke momenten in het leven. En hoe heb je dat eigenlijk ontzettend verprutst. Omdat je juist niet die liefdevolle aandacht had. Dus het is eigenlijk ook een film waarmee ik Ajo Klamer een beetje probeer te eren.
Ja, wat een mooi einde.
Mooi einde, dank. Ja. Joep, ja. Zeer bedankt voor dit gesprek. Ik hoop dat u er ook wat aan gehaald heeft. En dat u er ook wel wijzer en blijer naar buiten gaat.
Ik heb even een vraag over dat nieuwe boek.
Ja, dan komen we straks. Laten we dat. Want we moeten afronden. We hebben nog een attentie voor Joep, toch? Altijd om onze dankbaarheid eruit te tonen. Maar u kunt het ook tonen door de moed te hebben om dit boek u zich eigen te maken. Ik kan het van harte aanbevelen. Het is wel een hele ervaring om het door te. Maar nu met dit verhaal en de stem van Joep erbij. Zult u merken dat het echt tot leven komt. Dus van harte aanbevolen. En volgende keer, ja, een applaus. Het volgende Hilversumse gesprek is met Nina Weijers in de Boekenweek. En daarna komt Cornel Maas en in juni komt Pauline Cornelissen. Dus tekent u in het mee. Dan kan dat gesprek doorgaan. Als u naar beneden komt, dan kunnen we het hebben. Want we moeten de zaal ledigen om klaar te maken voor de film. Dank u wel. Hierna, om 9 uur.
Dan kom ik toch met mijn vraag. Ja, als ik dat boek gelezen heb. Ja, onverschilligheid. Ja.
Om 9 uur, maar je moet wel eerst even de zaal uit.
Ja, dat is geen gelegenheid.
Jawel. Want in dat boek staan de hoofdstukken nog los naast elkaar.